Goedemorgen allemaal. Mijn naam is David. Ik kom uit Bethlehem. En ik ben de zoon van Isaï. En ik wil u graag wat vertellen. Wat er in mijn leven is gebeurd. Ongeveer 2 of 3 weken geleden. Ongeveer 2 of 3 weken geleden kregen wij plotseling bezoek van een profeet. Dat is al heel bijzonder, want we wonen maar in een heel klein dorpje. Maar nu kregen we niet bezoek van zomaar een profeet. Maar we kregen bezoek van de grote profeet Samuel. Samuel kwam op bezoek. En het hele dorp was in rep en roer. Echt. De ouderen, of de oudsten van het dorp, die liepen eigenlijk Samuel tegemoet. Al bibberend en bevend, zo bang waren ze. Want het kon niet zomaar voor dat de grote profeet Bethlehem bezoekt. En ze vroegen aan de grote profeet Samuel: moeten wij ons zorgen gaan maken? Is er iets aan de hand dat u Bethlehem aandoet? En Samuel zei: nee, wees niet bezorgd. Ik kom in vrede. En toen gebeurde er het verrassende. Samuel die wilde niet een offer brengen met de oudsten of met de leiders van Bethlehem. Nee, Samuel die wilde een offer brengen met mijn vader en mijn broers, met onze familie alleen. Hoe bijzonder is dat? En het gebeurde dat Samuel dan ook zei: ga jezelf heiligen. Dus ik sprong bijna een meter in de lucht toen ik dat hoorde. En ik ben onderweg gegaan. Maar toen kwam helaas mijn vader tegen. En die zei tegen mij: David, jongen. Jij mag er niet bij zijn. Samuel komt dineren of verofferen met onze familie. Maar jij moet op de schapen passen. Ik heb jou daar nodig. De belangrijkste gebeurtenis in onze geschiedenis, in onze familie. En ik mocht er niet bij zijn. Dus ik ben weggegaan samen met de schapen. Terwijl het feest en het offer plaatsvond, was ik er niet bij. Ik was niet uitgenodigd. Goedemorgen. Mijn naam is Gerard. Wat een verdrietige situatie van David. Vindt u ook niet? David wordt niet serieus genomen door zijn vader en door zijn familie. Hij is niet gelijkwaardig. Hij hoort er niet bij. Hij wordt ten diepste niet aanvaard als familielid. Ten diepste, zo zou je kunnen zeggen, wordt hij afgewezen. Hij wil graag bij zijn familie horen. Hij wil graag bij het offer zijn. Bij deze bijzondere gebeurtenis in hun leven. Maar hij is niet gewenst. Hij mag er niet bij. Afwijzing. Ik denk als je nadenkt over afwijzing, dat iedereen zoals hier zitten wel eens te maken heeft gehad. Met een vorm van afwijzing. Soms is het misschien ook wel onschuldig. Bijvoorbeeld, wie heeft er wel eens niet gesolliciteerd op een leuke functie, op een vacature, en is uiteindelijk afgewezen? Ik zie wel meer vingers. Of, hoeveel mensen hebben het wel niet meegemaakt dat je een meisje of een jongen leuk vindt, maar dat die persoon niet ingaat op je avances? Dat die daar niet op reageert. Hoeveel mensen hebben dat wel eens meegemaakt? Nou, dat is meer dan een vacatureafwijzing. Ik, was, ik, Ik had gewild dat ik kon zeggen dat ik dat nog nooit had meegemaakt, maar dat heb ik ook eens meegemaakt. Maar toch is de afwijzing die David meemaakt in zijn leven, toch in mijn ogen wel anders dan dit soort afwijzingen. Want een leuk bedrijf en die leuke facturen, uiteindelijk kan die maar één persoon aannemen. En soms komen er wel 200 of 300 brieven binnen, dus die moeten gewoon afgewezen worden. Die kunnen gewoon niet allemaal aangenomen worden. Heel begrijpelijk. En ook die leuke jongen of die leuke meisje, ja, als het gevoel van verliefdheid niet wederzijds is, ja, dan houdt het op. Dan zou het raar zijn om toch verkering te nemen. Dus moet je dan iemand afwijzen? Nee, de afwijzing die David meemaakt, die gaat in mijn ogen veel dieper. Is veel pijnlijker. Het is een afwijzing van zijn eigen familie. Mensen die eigenlijk onvoorwaardelijk van hem zouden moeten houden. Mensen die, als ik kijk naar zijn vader, die hem juist liefde zou moeten geven. Die hem juist zou moeten bevestigen. Die hem zou moeten aanvaarden. Nee, dit is een afwijzing die je zelfs helemaal kapot kan maken. Die een diepe traumatische wond kan slaan in je leven. Maar helaas is de ervaring die David meemaakt, staat hij niet op zichzelf. En zijn er ook nu nog misschien wel miljoenen mensen die zichzelf herkennen in het verhaal van David. Wat David meemaakt in Bethlehem. Die mensen zijn ook opgegroeid in een gezin, en ik hoor het nog wel eens, waar weinig liefde was. In een gezin waar weinig aandacht was. In een gezin waar ze uiteindelijk niet gezien zijn. Waar ze niet zichzelf konden zijn. Ik denk ook wereldwijd dat er echt miljoenen mensen op deze wereld zijn die ten diepste een wond hebben. Misschien hebben ze een succesvol leven opgebouwd, maar ten diepste zijn ze verwond in hun jonge jaren, toen ze opgegroeid zijn bij hun ouders. Ze hebben niet gekregen wat ze wel nodig hadden. Nou, als je het hebt over afwijzing, dan is er dus een heel duidelijk een verschil tussen intensiviteit. We voelen allemaal aan dat een afwijzing door een bedrijf anders aanvoelt dan dat je afgewezen wordt door je eigen familie, zoals David meemaakt. Maar het principe is hetzelfde. Je wilt erbij horen, je wilt gelijkwaardig zijn, je wilt serieus genomen worden. Maar toch is er iemand die zegt, nee, je hoort er niet bij. Jij niet. Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Misschien kunt u er kort even over nadenken. Hoe reageer jij, of u, als je wordt afgewezen? Wat is je eerste reactie, wat er dan gebeurt? Nou, ik zal niet met een microfoon de zaal inlopen. Dat is wel heel persoonlijk natuurlijk. Maar meestal, als je er goed naar kijkt en als je dat bestudeert, reageren mensen op dezelfde manier. En eigenlijk zijn er twee reacties. En het bijzondere is dat je dat ook in de Bijbel tegenkomt. En natuurlijk ook in het pastoraat. Als je met mensen praat, zie je diezelfde twee reacties. Twee manieren van reageren op afwijzing. De twee reacties zijn, moet ik hem even aanzetten? Heel bekendbaar, denk ik. Vechten of vluchten. De een die gaat het gevecht aan, zoals dat poppetje, de groene poppetje bijvoorbeeld. Die denkt van kom maar op. En er is ook een andere reactie, dat is vluchten. Mensen die keren zich om en die maken dat ze wegkomen. Twee reacties. Nou, deze twee reacties die werken als een soort van kettingreactie. Het een steekt het andere aan. Als je bekijkt bijvoorbeeld naar mensen die vluchten, heel vaak zie je dat die mensen zich uiteindelijk terugtrekken. Wat kan leiden tot een bepaalde eenzaamheid. Wat uiteindelijk kan leiden tot ongelukkig zijn, zelfmedelijden en neerslachtig zijn. Mensen kunnen dan denken, en misschien herkent u dat wel in uw eigen leven, niemand snapt mij, niemand op deze wereld begrijpt mij. Waarom heeft God mij überhaupt op deze manier gemaakt, hoe ik ben? Het is een negatieve spiraal wat naar beneden gaat, wat eigenlijk steeds erger en erger wordt. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik herken dit wel, het vluchtgedrag. Dat heb ik wel een paar keer meegemaakt in mijn leven. Als ik een afwijzing ervaar, dan merk ik bij mezelf heel sterk de neiging om gewoon mezelf terug te trekken. Lekker op zolder te gaan zitten, gordijntjes dicht. En heerlijk, ja, even bij mezelf zijn. Even de boel laten, om zo maar te zeggen. Ik herken dit heel snel, zo. Maar in de Bijbel zie je dat ook. In de Bijbel zie je dit gedrag in de reactie van Elia. Elia, dat vind ik echt een intrigerend persoon. Elia die maakt hele bijzondere dingen mee samen met God. God werkt heel krachtig door hem heen. En er gebeuren ongelooflijke wonderen in het leven van Elia. Maar op een dag komt hij in de problemen. En wordt hij bedreigd door koning Isabel. Hij wordt afgewezen door koning Isabel. En wat doet Elia? Elia die vlucht. Elia die vlucht naar de woestijn. En die gaat onder een bremstruik liggen. En letterlijk wat hij zegt. Hij zegt tegen de Heere God. Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven. Want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Ziet u dat? Hij vlucht. Het gaat van kwaad naar erger. Uiteindelijk in de woestijn. En daar zit hij dan onder de bremstruik. En behoorlijk neerslachtig en depressief. De grote profeet Elia. Ik kan het soms niet zo goed begrijpen. Dat deze grote profeet vlucht naar afwijzing. Het hoeft van hem niet meer. Maar dan komen we bij de tweede reactie. Wat je vaak ziet. Wat mensen doen als ze afgewezen worden. En de tweede reactie is vechten. En je ziet eigenlijk weer een negatieve spiraal. Want vechten, dat leidt vaak tot verharding. Mensen zeggen bijvoorbeeld van, nou, als ze niet meer van me houden, wat dan nog? Wie heeft hen eigenlijk nodig? Ik zoek het zelf al uit. Nou, een verharding kan leiden tot onverschilligheid. Het maakt mij allemaal niks meer uit. Ik trek een muur rondom mij en ik laat er niemand, maar dan ook niemand meer doorheen. En onverschilligheid kan nog erger worden. En dan leidt het tot opstandigheid, op wrok. En uiteindelijk ook zelfs kan het leiden tot rebellie. Mensen kunnen dan zeggen, iedereen is tegen mij, dus ik ben tegen hen. Ik haat hen. Ik haat misschien God, ik haat misschien de mensen, ik haat de kerk en ga zo maar door. En wat je dan ook vaak ziet, is dat mensen zo verhard zijn dat ze uiteindelijk ook anderen gaan dwarszitten om maar te vechten tegen hun. Het bijzondere is, en ik heb lang in een pastoraat gewerkt, dat je aan de buitenkant bij deze mensen helemaal niet zoveel ziet en merkt. Deze mensen kunnen echt geweldig succesvol zijn in het leven. Mensen kunnen vriendelijk zijn, sociaal zijn, een compleet netwerk hebben. Maar van binnen zit er een wond. En van binnen hebben ze een muur rondom zichzelf getrokken en kan er niemand meer dichtbij hen komen. Daar zullen ze wel voor zorgen. Nou, je ziet dit in de Bijbel bij koning Saul. Saul, de koning voordat David koning werd, zie je dat dit gebeurt. En uiteindelijk verwerpt God ook koning Saul. Hij is opstandig naar God, maar ook naar Samuel. Want Saul, het viel me deze week weer op, Saul heeft bijna een soortgelijke achtergrond als David. Ook Saul kwam uit de onbelangrijkste stam Benjamin. En ook binnen die stam, staat in de Bijbel, behoorde hij tot de onbelangrijkste familie. Dus eigenlijk was het heel bijzonder dat hij koning werd. En kwam hij uit een positie die helemaal geen recht gaf op het koningschap. Maar in tegenstelling tot David trekt Saul zijn eigen plannen. Hij luistert niet naar God en hij respecteert het gezag niet van Samuel. Hij rebelleert, staat er in de Bijbel. En uiteindelijk is hij dan ook door God verworpen. Vechten of vluchten. Het zijn twee reacties op afwijzing. Nou, toen ik er afgelopen week over nadacht, en ik heb het al even wat eerder gedeeld, moest ik bekennen dat ik het heel goed herken in mijn leven. Ik kan wel eens vechten, maar ik kan ook wel eens vluchten. Vechten bijvoorbeeld. Ik moest de afgelopen week, toen ik hier aan het voorbereiden was, moest ik denken aan een contact wat ik heb gehad met een oud werkgever. Het was niet de battle, maar daarvoor nog. En mijn leidinggevende, kan ik me heel goed herinneren dat hij mij een keer onrechtmatig behandelde. Hij liep zo figuurlijk over mij heen en dat deed mij pijn. Hij nam mij niet serieus, ondanks dat ik tot dan toe een hele goede band met hem had. Maar ik weet het nog goed, dat toen dat gebeurde, dat er iets in mijn hart veranderde naar hem. Ik voelde dat ook, het was ook heel duidelijk. En ik merkte dat er een bepaalde wrok en een bepaalde opstandigheid bij me groeide in mijn hart, doordat ik eigenlijk door hem was afgewezen. En een paar weken later had hij mij nodig. En normaal gesproken dan probeerde ik altijd mijn best te doen om hem te helpen. Maar nu kwam hij naar me toe. En ik weet nog dat ik dacht, van nou, wat hij ook vraagt, ik ga proberen om hem niet te helpen. Ik was gewoon boos, er zat brok in mijn hart. En hij vroeg me en ik heb indirect gewoon duidelijk gemaakt dat het mij niet lukte om hem te helpen. En op een gegeven moment kwam ik in de kantine en waren collega's aan het rollen over mijn leidinggevende. En normaal gesproken hield ik mij daarvan buiten en sprak ik daarover niet mee. Maar ik merkte dat gesprek, dat mij goed deed. Ik vond het heerlijk om te horen hoe zij roddelden over hem. En ik deed er zelf nog een stapje bij door ook een roddel erbij te doen. Om ook iets te vertellen over mijn leidinggevende waar we heerlijk met elkaar over konden lachen. Ik ontdekte dat mijn reactie op mijn leidinggevende die me afwees, was heel duidelijk vechten. Niet direct, nee, ik zag er wel dat hij dat niet door had. Maar indirect was ik aan het gevecht met hem. Indirect was er wrok en boosheid in mijn hart gekomen. En dat beïnvloedde de manier waarop wij met elkaar omgingen. Herkent u dit in uw leven? Vechten of vluchten? Meestal is het zo dat je een voorkeur hebt, maar beide kunnen voorkomen in je leven. Het zijn twee menselijke reacties. Maar het mooie is dat je ziet in het leven van David dat er een derde reactie bij komt. Dus niet vechten of vluchten, maar er komt een derde reactie bij. Ik zal vertellen wat er verder gaat gebeuren in het leven van David. Goedemorgen. Nou, ik zat dus helemaal alleen. Te midden van mijn schapen die ik zo goed ken. En terwijl het bezig was in het dorp, en ik hoorde dat ook. Ik hoorde allemaal geroezemoes en ik hoorde dat er volop leven was in het dorp Bethlehem. Zag ik iemand in de verte aankomen. En ik keek nog even goed en ik schrok even. En ik denk, zal het een rover zijn? Dus ik pakte mijn stok om de schapen te kunnen verdedigen. Maar terwijl de man dichterbij kwam, zag ik het beter. En ik zag dat het de knecht van mijn vader was. En toen hij bij me gekomen was, zei hij tegen mij, David, de grote profeet Samuel, die wil dat je komt. Dus ik vroeg aan hem, joh, wat is er aan de hand? Missen ze een schaap? Is er wat anders aan de hand? Maar de knecht kon mij helaas niet vertellen wat er aan de hand was. Dus ik ben maar met hem meegegaan. En terwijl wij Bethlehem binnenliepen, en terwijl we naar de offerplaats liepen, merkte ik dat ze nog niet begonnen waren. Het offer stond nog niet in brand. En ik kwam de plek binnen en ik zag al die mensen. En ik zag mijn vader, ik zag mijn broers. En iedereen keek mij aan. En op dat moment kwam de grote profeet Samuel. Die kwam op me af. En die vroeg aan mij, David, ga knielen. En ik knielde neer. En te midden van mijn broers, voor het oog van mijn vader, pakte Samuel een hoorn met olie. En hij zalfde mij als koning van Israël. Voor het oog van mijn vader en voor mijn broers waarbij ik niet welkom was, stonden nu te kijken. Terwijl God door Samuel mij salfde als koning van Israël. Niemand heeft oog voor David. Niemand neemt David serieus. Maar God ziet David terwijl hij de schapen hoedt. Terwijl hij daar zit in zijn eentje. God ziet zijn hart. En ziet het hart van een koning. Terwijl niemand, maar dan ook niemand het ziet. God kijkt niet naar zijn mogelijkheden. God kijkt niet naar zijn afkomst. God kijkt niet naar zijn talenten. Maar God kijkt rechtstreeks naar het hart van David. En God ziet dat het hart integer is. God ziet dat zijn hart nederig is. En God ziet dat zijn hart oprecht is. Nou, wat God voor David heeft gedaan. De boodschap van vanmorgen is als volgt. Dat heeft God ook voor u gedaan, voor jou gedaan. Op welke manier de wereld jou ook pijn heeft gedaan in het verleden, hoeveel afwijzingen je ook in je leven hebt ervaren, hoe weinig liefde, bevestiging en aanvaarding je ook hebt gekregen, jij mag weten dat God jou volledig, maar dan ook volledig, heeft aanvaard. Net zoals God David zag. Tussen al die mensen die hier nu zitten, er zitten nu 150, 160 mensen. Tussen al die mensen die hier zitten, mag je geloven dat God jou persoonlijk op dit moment ziet. En dat hij dwars door je hart heen kijkt. En dat hij ziet wat er door je heen gaat. Dat hij weet wat er in het verleden is gebeurd. En hij houdt van jou. Hij kent jou. En hij wil jou volledig aanvaarden. Want dat heeft Jezus aan het kruis voor ons gedaan. In Jezus heeft God onze afwijzing op zich genomen. Jezus is afgewezen door de mensen. Dat werd heel duidelijk zichtbaar toen hij voor het volk stond. En samen met Barabbas de misdadiger. Nou, we hebben het op Goede Vrijdag hebben dat gezien. En het volk die koos niet voor Jezus. Maar het volk die koos voor Barabbas de misdadiger. En wees daarmee Jezus af. Jezus is afgewezen door zijn eigen vrienden. Bijvoorbeeld door Judas die hem verraadde met een kus. Maar ook door zijn trouwste vriend Petrus, die hem 3 maal verloochende. Maar het ergste van alles, de ergste afwijzing die Jezus heeft meegemaakt tijdens zijn leven hier op aarde, gebeurde toen hij aan het kruis hing. Want op dat moment werd hij verlaten door zijn vader. Het staat in Matteüs 27, vers 46. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus hing aan het kruis en er kwam geen antwoord uit de hemel. De afwijzing kwam volledig op Jezus terecht. De afwijzing die wij eigenlijk verdiend hadden in de ogen van God. Jezus ging voor ons door de diepste pijn van afwijzing heen. En hij doorstond dit voor jou. Zodat wij voor altijd, maar ook altijd, aanvaard zullen blijven door God de Vader. De beste reactie op afwijzing is dan ook niet vechten of vluchten. Maar de beste reactie als wij te maken krijgen met afwijzing is door omhoog te kijken naar het kruis van Golgotha. Dat wij, als we naar omhoog kijken, dat we dan mogen geloven en weten dat Jezus onze afwijzing heeft gedragen. En dat wij nu volledig, maar dan ook volledig zijn aanvaard door God de Vader. En dit is dan ook de enige manier om heling te ervaren over de afwijzing die je in je leven hebt meegemaakt. Een psycholoog kan ons helpen om ermee om te gaan of om het te verwerken. En dat is ook heel nuttig. Maar alleen aan God kan ons genezen en volledig helen door de aanvaarding en bevestiging die God de Vader aan ons wil geven. We kunnen de dingen die in het verleden zijn gebeurd niet altijd meer veranderen. Als mensen ons hebben afgewezen in het verleden, dan kunnen we daar niks meer aan doen. Maar er is wel iets waar we wel verantwoordelijk voor zijn. En dat is namelijk hoe we met de gevoelens van afwijzing omgaan. Daar hebben we wel een keuze in. We kunnen er namelijk voor kiezen om de menselijke weg te bewandelen. Vluchten zoals Elia. Of vechten zoals Saul. En daarmee wrange vruchten in ons hart toelaten zoals bij Saul. Die echt werd verhard en uiteindelijk werd verworpen door God. Maar het evangelie wijst ons een mooiere weg, een betere weg. We kunnen namelijk omhoog kijken. Omhoog kijken naar Jezus, die voor ons gestorven is. Die is afgewezen voor ons. Zodat we mogen weten en geloven dat Hij ons volledig heeft aanvaard en bevestigd. En op die manier ons hart integer houden. Ons hart oprecht houden en zuiver houden. En geen wrange vruchten toelaten in ons leven. Dat is de boodschap van vanmorgen. Dat is de beste reactie op afwijzing. Tot slot. Wat als het onheil al is geschied? Wat als je hier zit en je merkt aan jezelf dat er wrok of bitterheid in je hart is gegroeid ten aanzien van iemand of ten aanzien van een instelling of ten aanzien van een bedrijf? Wat kun je dan doen? Nou, dan is het heel belangrijk om die neerwaartse spiraal die is begonnen, om die te veranderen in een positieve spiraal. Zoals ik al eerder heb verteld, gold dat voor mij. Afgelopen week, toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen sprak deze boodschap eerst tot mij. En ik merkte, ik heb nog werk te doen. Mijn leidinggevende, van jaren terug, daar koester ik wrok tegen. En nog steeds als ik aan hem denk, dan kreeg ik koude rillingen. En dan kreeg ik een bepaalde boosheid in mijn hart naar hem toe. Ik denk, dat is niet goed. Dat wil ik doorbreken. En afgelopen week heb ik dat dan ook gedaan. En ben ik die weg bewandeld. En ik wil u dan ook helpen hoe je zo'n negatieve spiraal, hoe je dat kan doorbreken. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Dat gaat namelijk met drie stappen. Drie stappen die gebaseerd zijn op het evangelie. Het eerste, als je merkt in je hart dat er een bepaalde wrok of bitterheid in je hart is gekomen, dan is het heel belangrijk dat je begint bij stap 1. En dat je vergeeft wie jou heeft afgewezen. En heel vaak hoor ik dat dit gewoon niet gebeurt. Dat mensen het gewoon maar laten doorwoekeren. Dat mensen gewoon verder gaan met hun leven. Maar niet heel bewust de keuze maken om de ander te vergeven. En je doet het ook niet voor de ander. Je doet het voor jezelf. Om je hart zuiver te houden naar God toe. Vergeven jou heeft afgewezen. En het tweede, ook heel belangrijk, is dat je alle bitterheid, wrok, haat of rebellie daadwerkelijk aflegt aan het kruis. Voor mij persoonlijk was het dat ik aan de Heer heb beleden, dat ik heb geroddeld over mijn leidinggevende. Dat ik heb beleden, dat ik wrok heb gekoesterd. En ik heb het heel concreet, heb ik tegen de Heer God gezegd, Heer God, ik leg het bij het kruis. Ik wil vergeving daarvoor vragen. Dank u wel dat u daarvoor hebt betaald, dat u dat hebt gedragen en dat ik nu vrij mag komen daarvan. En ten derde, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, geloof dat God je onvoorwaardelijk heeft aanvaard door het kruis op Golgotha. Doordat Hij voor jou gestorven is. En juist voor mensen die zijn afgewezen. Juist voor mensen die een pijn ervaren in hun hart. Omdat ze meerdere keren in hun leven zijn afgewezen. Is dit misschien wel de moeilijkste stap. Om te geloven dat u volledig door God bent aanvaard. Dat Hij van je houdt. En dat Hij er eigenlijk alles aan jou heeft gegeven. Dat je daar niks voor terug hoeft te geven. Zo belangrijk dat je daarin mag groeien. God heeft jou aanvaard door Jezus aan het kruis. Ik wil nu afsluiten met een gebed. En ik wil ook de Heilige Geest vragen of Hij ook vanmorgen tot ons mag spreken. En na dit gebed wil ik een moment van stilte nemen met elkaar. En ik wil u vragen of u gewoon in gebed wil gaan naar God. En aan God wil vragen, Heere God, heb ik wrok in mijn hart? Is er iets in mijn leven gebeurd waardoor ik niet helemaal vrij ben? Waardoor ik misschien vanuit een verkeerde vrucht handel of spreek naar mensen toe? En ik geloof dat God een God is die dingen aan ons wil openbaren. En dat Hij dat op uw hart wil leggen. Maar mocht er niks zijn, mocht u helemaal vrij zijn in uw hart, dan wil ik u vragen om mee te bidden voor andere mensen die misschien wel die moeite kennen, zoals ik dat heb gekend afgelopen week. En zodat u meebidt dat de Heilige Geest zijn werk mag doen, zodat mensen hier vrij van mogen komen. Want het is niet Gods plan dat we wrok koesteren in ons hart. Het is juist Gods plan dat we vrij zijn in ons hart. Dat we net zoals David nederig, integer en oprecht kunnen zijn naar iedereen om ons heen. Laten we een moment nemen om stil te zijn. Ik zal bidden en dan zal ik een moment nemen dat iedereen voor zichzelf deze stappen met God kan overleggen. Hemelse Vader, we komen zo bij u. Heer, ik wil u danken voor de geschiedenis van David. Hoe pijnlijk het ook voor hem was. Het heeft ons zoveel te zeggen. Heer, dank u wel voor zijn getuigenis. Dank u wel dat u keek naar zijn hart en niet naar zijn mogelijkheden, zijn talenten of wat dan ook. Maar dat u zijn hart doorzocht en dat u zag dat hij nederig was, dat hij integer was, dat hij zuiver was. Heer, en dat is ook voor ons verlangen. Heer, wat we ook hebben meegemaakt in ons leven, wat er ook is gebeurd, Heer, ons verlangen is om u te volgen met een zuiver en oprecht en een integer hart. Het is ons verlangen om zonder wrok, zonder bitterheid met elkaar om te gaan. Omdat we geloven, Heer, dat we op die manier u dienen. Omdat we geloven, Heer, dat leidt tot leven in plaats van destructie. Heer, en daarom wil ik u ook uitnodigen. Dat u ook op dit moment met uw Heilige Geest tot ons mag spreken. Heer, als er dingen zijn waar we vanmorgen mee aan het werk moeten, wilt u dat dan ook duidelijk maken? Wilt u dat dan ook in ons verstand leggen, op ons hart leggen? Zodat wij vergeving kunnen geven. Zodat wij de wrok, de bitterheid of de eenzaamheid of wat dan ook maar, Heer, bij het kruis kunnen leggen. En zodat wij volledig de boodschap van het evangelie kunnen aanvaarden in ons hart. Hemelse Vader, ik bid om uw leiding in de naam van Jezus. Laten we een moment stilnemen om in gebed te gaan naar God. Om dit voor jezelf te onderzoeken.